Ik wil mijn preken vanmorgen beginnen. Ik eindig mijn preken meestal met drie dingen. Maar ik wil mijn preken deze morgen beginnen met drie dingen. Het eerste is dat ik een aantal maanden geleden een pastoraal bezoek bracht bij een jong stel uit de gemeente. We kwamen in gesprek over de kerk, over kerk zijn en hoe ben je nu gemeente. En toen zei de zuster, die zei van weet je, de miniwijk waar wij deel van uitmaken, daar geniet ik echt enorm van. Dat vind ik zo mooi. En ja, als ik heel eerlijk ben, dan is de miniwijk voor mij vooral de kerk. Maar weet je, zei ze, ik voel me daar een beetje schuldig over. En ja, ik vroeg natuurlijk van, ja, waarom zou je daar nou schuldig over voelen? Dat je het in de miniwijk heel goed hebt. Nou, zei ze, ik voel me er een beetje schuldig over, want het hoort eigenlijk natuurlijk in de kerkdienst te gebeuren. De kerkdienst is de plek waar we gemeente zijn. De kerkdienst is waar God spreekt. De kerkdienst is waar we elkaar ontmoeten, waar we de zegen meekrijgen. Dus het moet eigenlijk gebeuren in de kerkdienst. Maar als ik heel eerlijk ben, dan vind ik die kerkdienst vaak een beetje massaal. Ik ken heel veel mensen helemaal niet. Ik ga altijd ongeveer op hetzelfde plekje zitten. Dat doen overigens heel veel gemeenteleden van de Plantagekerk. Je kunt gewoon uittekenen waar iedereen zit. Het zou nog eens een hele uitdaging kunnen zijn om eens te zeggen, jongens, ga eens allemaal eens een keertje ergens anders zitten. Dan kom je ook nog eens andere mensen tegen. Maar het kan ook heel goed zijn om een vaste plek te hebben, want dan heb je inderdaad een kring mensen om je heen die je een beetje beter leert kennen op zondag. Maar goed, ze zei dus, ik vind het massaal en ik vind het best inspirerend, maar toch, de miniwijk is eigenlijk mijn kerk. En ik voel me daar schuldig over. En dat laat ik maar even gewoon zo staan. Het tweede. Er is een kleine enquête beschikbaar. Via de website kun je daarbij komen. En daar kun je onder andere invullen wat je mooie ervaringen de afgelopen tijd zijn met de miniwijk. Even voor de gasten in ons midden. De miniwijk is de manier waarop we hier in de gemeente van de Plantagekerk ervoor zorgen dat we elkaar in kleinere kringen kunnen ontmoeten. Zo'n 12 tot 15 adressen gemiddeld die meestal ook redelijk bij elkaar in de buurt wonen. Om nou, zo een kleinere groep gemeenteleden wat beter te leren kennen en samen op te trekken. Nou, daarover is die enquête, daar kun je mooie ervaringen invullen, maar je kunt er ook zo je gedachten kwijt. En iemand schreef daar dit, en dat wil ik toch ook maar even meegeven. De miniwijk is de gemeente van God. En de kerkdienst is daarvoor ondersteunend. Dat is misschien ook goed om dat even tot ons door te laten dringen. De miniwijk is de gemeente van God en de kerkdienst is daarvoor ondersteunend. Dat is een wat andere kijk dan we, denk ik, gemiddeld hebben. Ik denk dat we zeggen van de kerkdienst is toch echt de kern van gemeente zijn. En natuurlijk, er zijn ook miniwijken. Maar goed, die zou je eventueel ook weg kunnen denken. Nee, de miniwijk, zegt deze broeder, is de gemeente van God en de kerkdienst is daarvoor ondersteunend. Nou, die twee dingen wil ik aan u meegeven. En het derde wat ik aan het begin wil meegeven is eigenlijk de stelling, de gedachte die de komende maanden een beetje leidend zal zijn als we in de gemeente wat meer aandacht gaan geven aan die miniwijken. En dat is deze stelling, het hart van kerk zijn klopt op twee plaatsen. In de kerkdiensten en in de miniwijken. Dus het hart van het gemeente zijn klopt op twee plaatsen. In de kerkdiensten en in de miniwijken. En die staan keurig zo naast elkaar en die hebben hopelijk ook allerlei verbindingen. Nou, dat nemen we mee naar de Hebreeënbrief. Want we komen in de kerk onder andere om samen te lezen, om ons te verwonderen dat God een God is die spreekt en dat woorden van eeuwen geleden levend blijken te zijn. En als we dan de Hebreeënbrief erbij pakken, dan is dat een brief om van onder de indruk te komen, want die brief zegt eigenlijk aan één stuk door, Jezus is beter dan alles. Zo zou je met dat in je gedachten, zou je de hele brief kunnen gaan lezen. En steeds ontdek je weer, Jezus is beter dan wat ook maar. Jezus heeft van God de hoogste plaats gegeven, boven de engelen verheven. Dat begint het al meteen mee in Hebreeën 1. Laat ik het begin van Hebreeën 1 ook even voorlezen. Op velerlei wijze en langs velerlei wegen heeft God in het verleden tot de voorouders gesproken door de profeten. Maar nu de tijd ten einde loopt, heeft hij tot ons gesproken door zijn zoon. die hij heeft aangewezen als enig erfgenaam en door wie hij de wereld heeft geschapen. In hem schittert Gods luister. Hij is zijn evenbeeld. Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord. Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit, ver verheven boven de engelen, omdat hij een eerbiedwaardiger naam heeft ontvangen dan zij. Jezus is alles, zegt de Hebreeënbrief. In hem schittert Gods luister. Als je de glorie van God wilt zien, als je onder de indruk wilt raken van God die we kennen als onze Vader in de hemel, dan moet je naar Jezus kijken. Dat is ook goed om dat aan het begin van een nieuw jaar weer eens tegen elkaar te zeggen. Dat het in de kerk en niet om alle dingetjes gaat die wij met elkaar doen en die we best belangrijk vinden met elkaar en die ook best wel belangrijk zijn, maar het gaat in de kerk dat we Jezus ontmoeten. En dat wij Jezus leren kennen. En dat wij ontdekken dat hij onze enige hoge priester is. Daar gaat het in de Hebreeënbrief ook heel sterk over. En een hoge priester is iemand die altijd voor ons bidt. De hoge priester is iemand die zichzelf heeft gegeven voor ons. Een unieke hoge priester is Jezus. Dus we komen in de kerk, we zijn kerk vanwege Jezus. En als je dan het hele eerste gedeelte van de brief hebt gelezen, dat slaan we dan nu verder over. Dan komen we in hoofdstuk 10 uit en daar wordt de wending gemaakt. Dat zie je heel vaak in brieven in het Nieuwe Testament. Van de Hebreeënbrief is niet helemaal duidelijk wie de auteur ervan is. Het zou Paulus kunnen zijn, maar het is zeer waarschijnlijk dat het toch iemand anders is geweest. Maar je ziet wel dezelfde opbouw als in veel brieven van Paulus. Eerst een heel lang stuk waarin verteld wordt wie God is en wat hij allemaal gedaan heeft. En dan vervolgens op basis daarvan een stuk waar hele praktische aanwijzingen worden gegeven. Want geloof, dat heeft zeker te maken met overtuigingen die we over God hebben. Maar geloof heeft beslist ook te maken met praktijken, met dingen die we doen. Nou, daar gaat die tweede helft van de Hebreeënbrief over. En dat begint zo, broeders en zusters. En er wordt eerst als het ware even hernomen wat er allemaal al geklonken heeft. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Dus nog één keer zegt de schrijver van de Hebreeënbrief het voluit: jullie zijn welkom bij God. Want dat is in gewoon Nederlands wat er staat. Broeders en zusters, dankzij het bloed van Jezus kunnen we zonder schroom binnengaan in het heiligdom. Dankzij Jezus zijn we weer welkom bij God. Omdat hij voor ons met zijn lichaam een weg naar een nieuw leven heeft gebaand door het voorhangsel heen. Dus in het heiligdom, en dan klinkt heel die oud-testamentische tempeldienst klinkt daarin mee, maar het wordt allemaal gefocust op Jezus. Jezus is onze hoge priester, Jezus is onze tempel, Jezus is ons heiligdom. En dan staat er nog, we hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. Dus onze aandacht, hè, we kijken zo vaak zo om ons heen, of kijken naar beneden, of we moeten omhoog kijken. Onze aandacht wordt door de Hebreeënbrief gefocust op Jezus Christus die in de hemel onze hoge priester is. Daarvoor komen wij als gemeente samen. Om dat steeds opnieuw te zien, want we vergeten het. Dat is zo'n groot gevaar in ons leven. Er zijn zoveel dingen die ons bezighouden in de kerk, maar ook in ons werk, in onze gezinnen. Waar dan ook maar. Zoveel wat ons weer afleidt van Jezus Christus. En dan kom je samen als gemeente en dan krijg je dit weer te horen. We hebben nu een hoge priester die dienst doet in het huis van God. En dat is iets om je over te verwonderen. Jezus is in de hemel voortdurend met ons bezig. Hij bidt voor ons. Hij heeft zijn leven voor ons gegeven. Maar hij doet eigenlijk niets anders dan zijn leven aan ons geven. Nou, dat is de basis. Dus in vers 19 tot 21 herneemt de schrijver van de Hebreeënbrief nog een keer wat er allemaal gezegd is in hoofdstuk 1 tot de helft van 10. En dan klinkt er een stel aansporingen. Drie aansporingen. En die drie aansporingen zouden ook inspiratie kunnen bieden voor onze goede voornemens voor 2016. Misschien heb je goede voornemens. Wat meer tijd vrijnemen of wat minder eten of wat meer bewegen. Dat kan van alles zijn. Maar we kunnen ook de Bijbel als inspiratiebron gebruiken. En Overal waar staat laten we, want staat er tot 3 keer toe, laten we God naderen. Laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Laten we opmerkzaam blijven. Dat zijn ook goede voornemens. En je zou ook kunnen zeggen, nou, we zeggen niet laten we, maar ik kies ervoor. Ik kies ervoor om God te naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Dat is een goed voornemen ook. Dat je zegt, ik ga 2016 gebruiken om God vaker te naderen. Om vaker God op te zoeken. Om tot hem te bidden. Om in zijn aanwezigheid te zijn. Nou, luister zo ook naar die 3 aansporingen als voedsel voor goede voornemens. Het zijn 3 aansporingen die ook iets laten zien van die bekende 3-slag die we van Paulus kennen. Geloof, hoop en liefde. Eerste aansporing, laten we God naderen met een oprecht hart en een vast geloof. Hè, geloof. Nu ons hart gereinigd is, wij van een slecht geweten bevrijd zijn en ons lichaam met zuiver water is gewassen. Nou, dat hebben we net meegemaakt, met zuiver water gewassen worden. Dat is eigenlijk een teken van de doop. We worden gewassen, we hoeven niet meer aan onze zonden te denken, die zijn weggewassen. We mogen frank en vrij voor God komen. We mogen hem naderen, we kunnen zonder schroom binnengaan in zijn heiligdom. Dat is allemaal zit opgesloten in die doop. En laten wij dat vast geloven. Dat is de eerste aansporing. Tweede aansporing, laten we zonder te wankelen datgene blijven beleiden waarop we hopen. Geloof, hoop, liefde. Datgene blijven beleiden waarop we hopen. Want hij die de belofte heeft gedaan is trouw. Dus we leren ook om onze hoop niet te vestigen op dingen die wij misschien voor elkaar kunnen maken in 2016. Maar we leren onze hoop te vestigen op God. We leren te belijden, God is de Heer van ons leven en hij leidt mijn leven. En daar is hij trouw in. Want hij die de belofte heeft gedaan, is trouw. En dan de derde aansporing. Laten wij opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen lief te hebben en goed te doen. En je kunt ook zeggen, nee, ik kies ervoor dit jaar. Ik kies ervoor om opmerkzaam te blijven en dat we elkaar aansporen lief te hebben en goed te doen. Dan ben je in ieder geval bezig in de lijn van de Bijbel. Als je elkaar in de gemeente aanspoort om lief te hebben en goed te doen. Want liefde en de daden die daaruit voortkomen, dat is waar het om draait in de gemeente van Christus. En nou lijkt het erop, en dan kom ik bij dat stukje waar het me vanmorgen met name om gaat. We hebben nu eerst even een aanloop genomen. Christus is alles. Er is niets beters dan Jezus. Dankzij hem kunnen we bij God komen, zonder schroom, vrijmoedig. En op basis daarvan worden wij nu aangespoord om elkaar te bemoedigen. Want dat is eigenlijk de kern van vers 24 en 25. Het lijkt er in vers 24 op dat er een soort nieuwe, een vierde aansporing komt. Van je mag niet wegblijven uit je samenkomsten. Maar dat is niet wat hier gebeurt. Er zijn 3 aansporingen. En die derde aansporing, die wordt nog wat nader ingevuld. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar toe aansporen lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, kom ik zo even op terug, elkaar juist bemoedigen. Dus wij sporen elkaar aan door samen te komen. Dus er is niet eerst gezegd, je moet 3 dingen doen en je moet ook in de kerk zijn op zondag. Dat is niet wat er staat. Nee, er staat, we gaan elkaar aansporen om lief te hebben, om goed te doen. En wij doen dat door elkaar in onze samenkomsten te bemoedigen. Maar nou staat het daar zo en in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten zoals sommigen doen. Wat heeft de schrijver aan de Hebreeën daar eigenlijk op het oog? Wat ziet hij voor zich? Wij kennen deze tekst, veel van ons kennen deze tekst denk ik goed. En hij wordt ook wel vaak genoemd om te zeggen, je moet wel trouw naar de kerk gaan. Maar is dat nou wat hier bedoeld wordt? Waarom gingen die mensen niet naar hun samenkomst? Ik zal even expres het woord samenkomsten vast blijven houden. Waarom gingen ze niet naar hun samenkomsten? Het kan zijn dat ze bang waren. Want het was wel de tijd van de christenvervolging. En dan kun je je voorstellen, je zegt, nou, ik ga vanmorgen maar niet. Want dat is veel te gevaarlijk. Er kan ook rivaliteit zijn, want we moeten ons voorstellen. Hè, wij denken bij deze woorden al meteen aan een kerkgebouw en daar gaan dan een drom mensen gaat er naartoe. Maar in de tijd van het Nieuwe Testament, en je kunt zelf zeggen de eerste 3 eeuwen, waren er helemaal geen kerkgebouwen. Er kwamen er geen grote massa's mensen samen. Er waren huizen. En er kwamen kleine groepen christenen kwamen daar samen om elkaar te bemoedigen, om elkaar te zien, om de Bijbel open te doen voor zover dat kon, om eigenlijk het woord van God tot klinken te laten komen. En dat gebeurde op verschillende plekken. En bij de een ging het wat beter dan bij de ander wellicht. Dat zal toen ook zo geweest zijn. En er was daar hadden ze iemand die kon heel mooi spreken. Dus het kan ook rivaliteit zijn. Dat je denkt, nou ik ga niet naar mijn eigen huisgemeente, maar ik ga maar naar een andere. Dus een rivaliteit zou een reden kunnen zijn waarom mensen niet gingen. Het kan ook zijn, hè, want het is een waarschuwing, in plaats van weg te blijven. Misschien bleven mensen wel weg uit individualisme. Denk, ja, het is waarvoor zou ik mijn bed uitkomen? Dat kan natuurlijk ook. Waarom zou dat toen niet gespeeld hebben? Dat je denkt, ja, heb ik dat nou echt nodig? Zo'n samenkomst? Ik kan toch ook alleen maar eentje geloven? Dat zou een reden kunnen zijn. En nog een andere reden zou kunnen zijn dat er gewoon geloofsafval was. Dat gebeurt natuurlijk. Dat ook dat mensen zeggen, ja, ik heb Christus aangenomen, maar ja, het spreekt me toch niet zo aan meer. Ik heb toch niet de indruk dat het zo erg belangrijk is. Nou, allemaal redenen waarom mensen wegblijven uit hun samenkomsten. Tenminste, dat zijn zo mijn gedachten daarover, want de schrijver zegt er zelf verder niks over. Laten we opmerkzaam blijven en elkaar ertoe aansporen, lief te hebben en goed te doen. En in plaats van weg te blijven van onze samenkomsten, zoals sommigen doen, elkaar juist bemoedigen. Dus wat zegt de schrijver? Hij zegt, waar gaat het in die samenkomsten nou eigenlijk om? Die samenkomsten zijn zo nodig omdat we elkaar moeten bemoedigen. En elkaar bemoedigen, dat is iets anders dan naar een plek toe gaan waar je iets komt halen. Je zou kunnen zeggen, hè, als we deze woorden gewoon op kerkdiensten toepassen, waarvan even de vraag is of dat wel correct is, hè, want je moet eerder een huisgemeente voor je zien. Maar als we het op een kerkdienst toepassen, dan zou je kunnen zeggen, dan leren wij van Hebreeën 10 vers 24 en 25 dat je niet naar de kerk komt om gevoed te worden. Dat leer je misschien op andere plaatsen in het Nieuwe Testament wel, maar hier leer je het niet. Je leert hier niet dat je naar de kerk gaat om gevoed te worden. Je komt ook niet naar de kerk om geraakt te worden. Je komt naar de kerk, zegt de schrijver van de Hebreeënbrief, je komt naar de kerk om elkaar te bemoedigen. Dus dat is een heel ander beeld dan wij er vaak bij hebben. Wij denken, we komen naar de kerk, we willen een goede preek horen, we willen lekker zingen, we willen mooie muziek hebben. Dat is allemaal prachtig natuurlijk. Maar we komen volgens Hebreeën 10 vers 24 en 50 helemaal niet om door een goede preek gevoed te worden. En ook niet door mooie muziek geraakt te worden of door iets anders. Wij komen om elkaar te bemoedigen. Dat is wat Hebreeën tegen ons zegt. Als we Hebreeën serieus nemen. En daarom is het ook zo belangrijk dat we elkaar kunnen zien. Dat we elkaar ontmoeten, dat is niet maar een soort bijproduct van een kerkdienst. Dat het dan ook fijn is dat er nog andere mensen zijn. Maar ja, uiteindelijk gaat het natuurlijk om de preek. Nee, we bemoedigen elkaar door er te zijn, door elkaar te zien, door elkaar een hand te geven. Dat is, om zo te zeggen, geen collateral damage van een kerkdienst. Van, nee, dat hoort er toevallig ook bij. Nee, dat is de kern. Elkaar bemoedigen. En dan voelen we denk ik ook wel aan, dan is de kerkdienst misschien niet de allerbeste plek om elkaar te bemoedigen. Ja, want dat is natuurlijk waar ik nou naartoe wil. Hoe verhouden die kerkdiensten en hè, wat we dan hier noemen miniwijken zich tot elkaar? Zou je niet kunnen zeggen, en dat is eigenlijk de stelling die ik wil doen op basis van Hebreeën 10, zou je niet kunnen zeggen dat die miniwijken die we in de gemeente hebben, zijn dat niet eigenlijk een soort huisgemeentes? Zouden wij niet naar die miniwijken moeten kijken als huisgemeentes? Als plekken waar zo'n 10, 20 mensen bij elkaar komen in huis om elkaar te bemoedigen? En dan wat mij betreft niet in concurrentie met de kerkdiensten. Dat zou natuurlijk ook een gedachte kunnen zijn. Laten we alsjeblieft die kerkdiensten afschaffen. Laten we die gebouwen afschaffen. Kost allemaal ongelooflijk veel geld. Is allemaal heel massaal. Voldoet eigenlijk niet voor het doel waarvoor christenen samenkomen. Christenen komen samen om elkaar te bemoedigen. Ik zou zeggen, laten we die kerkdiensten vooral blijven houden. Maar laten we daarnaast die miniwijken leren zien als plekken waar we elkaar veel concreter kunnen bemoedigen. Want in de miniwijk kun je elkaar aankijken. Hier kun je elkaar niet, je kunt elkaar aankijken. Die mensen kunnen die mensen aankijken, maar dat is een hele grote afstand. Ik kan jullie allemaal een beetje aankijken. Maar een miniwijk, een huisgemeente, is een plek waar je in een kring kunt gaan zitten, waar je elkaar één voor één kunt aankijken. En dat is nodig voor bemoediging. Natuurlijk, je kunt het via een kaartje bemoedigen. Je kunt bemoedigen, of bemoedigd voelen in elk geval. Je zegt, het is heerlijk om hier op zondagmorgen te zijn met zoveel mensen samen. Heerlijk. Dat is ook echt wel bemoedigend. Maar het bemoedigen waar de Bijbel over gaat, is dat je elkaar bemoedigt, dat je elkaar aanspreekt, dat je elkaar ziet, dat je elkaar vermaant. En daar heb je een veel kleinere groep voor nodig. Laten wij die miniwijken de komende maanden, als we daar wat extra aandacht aan geven, laten wij eens door de bril van een huisgemeente kijken naar zo'n miniwijk. En ontdekken wat het betekent dat we elkaar daar allereerst bemoedigen. Daarvoor komen we samen. Elkaar aldus, Hebreeën 10, vers 24 en 25. Elkaar bemoedigen. Als het woord bemoedigen valt, dan moet je meteen ook aan de Heilige Geest denken. Er wordt een woord gebruikt, parakaleo in het Grieks. En dat kennen een heel aantal van u wel ook van het woord parakleet. De Heilige Geest is de parakleet. Is de superbemoediger. De trooster. En daar gaat het over in dat bemoedigen. Als wij spreken over bemoedigen, spreken wij over de Heilige Geest die in ons woont. En die ons helpt om de ander te zien. Om de ander te helpen, om naar de ander te luisteren, om de ander te bemoedigen met het woord van God. Dus elkaar bemoedigen, dat is waar het om gaat in de samenkomsten van de gemeente. Of dat nou in de kerkdienst is of in een miniwijk. Of, en er zijn natuurlijk ook best nog andere plekken waar we elkaar ontmoeten, hè? Wil ik ook geen misverstand over laten bestaan. Er zijn heel veel andere contacten in de gemeente. Bezoekjes die worden gebracht. Groepen die elkaar goed kennen en elkaar echt meenemen achter Jezus aan. Is allemaal prachtig. Maar vanuit hoe bouwen we deze gemeente op? Zeggen we zijn kerkdiensten en er zijn miniwijken. Hoe kunnen we die nu zo invullen dat daar gebeurt wat de Bijbel noemt elkaar bemoedigen? Want bemoedigen is ook nog best moeilijk. En we herkennen vast wel dat we elkaar eigenlijk helemaal niet bemoedigen, maar dat we gewoon maar een beetje praten met elkaar. Of dat we praten alleen eigenlijk maar om onszelf te uiten. We willen maar ons verhaal kwijt. Of we praten om gelijk te krijgen. Of we praten om onze kennis uit te stallen. Er zijn allerlei manieren om wel te praten, maar niet te bemoedigen. En bemoedigen, en ik kom daar deze maand nog wel een keer op terug. Bemoedigen is dus niet dat je jezelf uit of dat je je kennis uitstalt, maar bemoedigen is dat je vanuit de kracht van Christus die in jou is. Want daar mogen we op vertrouwen. De kracht van Christus is in ons. Bemoedigen is dat we vanuit de kracht van Christus die in ons is, proberen om de ander te horen en aan te raken. Aan te raken met iets van de geest. Met iets van het woord. Echte bemoediging komt van binnenuit, waar Christus woont. Echte bemoediging betekent dat je de ander in de ziel raakt. En we zijn vaak kwetsbaar en gewond. En bemoediging heeft ermee te maken dat dat er mag zijn. En dat dat aangeraakt wordt. Dan ben je bezig met elkaar bemoedigen. Bemoedigen staat dus tegenover moralisme. En moralisme zegt, ik ben beter dan jij en ik vertel jou dat jij fout bent. Dat is moralisme. Bemoediging is ook wat anders dan oppervlakkigheid. Oppervlakkigheid zegt, laten we het vooral nergens over hebben. Wel veel praten, maar het nergens over hebben. Dat is oppervlakkigheid. Bemoediging, daar gaat het om in de samenkomsten van de christelijke gemeente. In grote vorm of in kleine vorm. Bemoediging is dat je vanuit de kracht van Christus die in jou is, probeert de ander te bereiken en te raken met de geest en het woord van God. Nou, ik hoop dat wij de komende maanden als gemeente, ik hoop eigenlijk dat het een beetje ons gezamenlijke goede voornemen is, dat wij samen zeggen, wij kiezen ervoor om in de komende maanden die miniwijken, die een belangrijke rol spelen voor heel veel mensen. Denk even aan het verhaal wat ik helemaal aan het begin vertelde. Ik kom veel mensen in de gemeente tegen die zeggen, ik vind de gemeente prachtig hoor, heel groot, een beetje anoniem. En voor je het weet, val je buiten de boot, maar gelukkig in de miniwijk, daar kom ik thuis. Ik kom ook andere verhalen tegen. Mijn miniwijk loopt voor geen meter. Ik zie nooit iemand, kan ik nergens naartoe. Ik weet niet eens wat mijn miniwijk is. Hoor ik ook. Hoor ik wel miniwijkcoördinatoren die zeggen van ik zit er al jaren aan te trekken. En het wordt niks. Er zijn ook verhalen, hè, die mogen er ook zijn. En daar luisteren we naar. En ik hoop dat we de komende maanden ook elkaar daar echt in kunnen helpen om daarin verder te komen. Want het is heel mooi bedoeld. Een soort huisgemeente waar je elkaar in kleinere kring ziet, waar je elkaar bemoedigt. En daar wil ik nu tenslotte twee dingen over zeggen dan. Twee wat meer concrete handvatten om daarmee aan de slag te gaan. Als je graag wilt dat die miniwijk waar je bij hoort beter gaat functioneren, of misschien wel nog beter. Twee goede voornemens. Eerste, ga vaker samen lezen, samen delen en samen eten. Gewoon vaker doen. En alle drie. Ik hoor ook wel verhalen dat er heel veel gedeeld wordt. Dat er heel veel gezelligheid is. Heel veel koffie drinken. En nogmaals, dat is heel mooi. Samen delen. Elkaars leven een beetje leren kennen. Maar laat er ook altijd een moment van samen lezen zijn. Anders mis je iets wezenlijks. Samen lezen dan op de manier dat op een of andere manier Gods woord opengaat. En dat kan door bijbelstudie zijn, maar je kunt ook samen een goede film gaan kijken waarin iets van het evangelie doorklinkt. Er zijn allerlei vormen voor te bedenken. Maar geef de komende maanden vaker vorm en inhoud aan samen lezen, samen delen, samen eten. En de tweede concrete handreiking. We hebben kerst natuurlijk nog maar net achter de kiezen. En maar 10 februari, en dat duurt niet zo heel erg lang meer, dan begint de 40 dagen tijd al. Dan gaan we alweer op weg naar Pasen. En dat is een bijzondere periode in het kerkelijk jaar. Een periode die heel geschikt is om als miniwijk te zeggen, daar gaan wij iets bijzonders van maken. Dus maak samen iets bijzonders van de tijd voor Pasen. Mooie afgebakende periode. 40 dagen lang zeggen, wij willen als miniwijk, en er zijn zo'n 30 miniwijken in de gemeente, wij willen als miniwijk die periode extra met elkaar optrekken, iets bijzonders doen. We gaan hier niet top-down roepen wat iedereen moet doen, maar alleen maar zeggen van, grijp die kans aan. Maak iets bijzonders van de tijd voor Pasen. Een tijd vol bemoediging, een tijd vol van de Heilige Geest, een tijd vol van opstaan met Jezus Christus. Laten we samen bidden. Drie enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Zo spreken we u aan omdat we u zo leren kennen als die God van verbondenheid. Een God van gemeenschap. En zo bent u ook de God die allereerst bezig is om ons te bemoedigen. Dank u wel, drie enige God, dat u vanuit uw diepste wezen betrokken bent op ons als mensen, op uw kinderen. Heer, we danken u voor wat we ook in elkaar in de gemeente mogen ontvangen. Dank u wel voor kerkdiensten waarin we bemoedigd worden, waarin we elkaar zien. We danken u voor de vele miniwijken die er zijn, voor de plekken waar mooie dingen gebeuren, waar mensen echt ervaren, dit is voor mij kerk zijn, wat heerlijk om daarvan te kunnen genieten. Heer, er zijn ook plekken waar het moeilijker is, waar het maar niet op gang lijkt te kunnen komen, of waar je op elkaar uitgekeken bent soms, omdat je elkaar al zo lang ziet. En wij bidden u, Heer, wilt u geven dat de komende maanden, nou ook door de kracht van uw Heilige Geest, daar nieuwe dingen mogen gebeuren. Dat we ervoor kiezen om op grond van uw woord te zeggen, wij gaan elkaar aansporen om lief te hebben en om het goede te doen. En dat doen we door elkaar te bemoedigen. Heer, wilt u daarin de miniwijkcoördinatoren ook in het bijzonder zegenen, dat ze zich daarin geïnspireerd en gesteund voelen? Wilt u de kerkraad ook zegenen als we daar leiding aan proberen te geven? Wilt u nou geven dat dat in die zin inspirerend mag zijn dat uw geest er doorheen waait? Heer, wees ook bij ons als we negatieve ervaringen hebben. Help ons ook als we het eigenlijk gewoon heel moeilijk vinden om in kleinere kringen met mensen om te gaan. Omdat we nou gemakkelijker op onszelf zijn, of dat we het gewoon heel lastig vinden om verbinding aan te gaan met mensen. Heer, wilt u daarin ook nou een weg wijzen en geven dat we elkaar daarin ook zien en niet veroordelen. Heer, wil zo waaien met uw geest in de geloofsgemeenschap van de Plantagekerk, dat we mogen merken dat u er bent door mensen heen. In de naam van Jezus. Amen.